eerst deze uitzetten voordat we storing hebben. Thank you.
Let's see.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 42, het eerste en het vijfde vers, het heigend her der jacht ontkomen, en het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. 42, de versen 1 en 5.
Thank you.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen die vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, tweede hoofdstuk, en dan beginnen we te lezen bij het eerste vers. Johannes 2, de verzen 1 tot en met 12. Johannes 2. En daar lezen we het woord van God als volgt. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar, en Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar vrouw, wat heb ik met u te doen, mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren zes stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En ze droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen en ze bleven al daar niet vele dagen. Tot zover de schriftlezing. Gebeten, zullen we samen bidden en in onze voorbeden ook gedenken de familie Heek. Woensdag jongstleden is een gehandicapte oom overleden. We zullen ook God zegen vragen voor de zonderschool vanmiddag en voor de activiteiten deze komende, de rest van deze begonnen week. En ook voor hen die een opleiding tot predikant volgen en proponenten die klaar zijn maar geen beroep krijgen. Zullen we samen bidden. Heere, de velden zijn wit om te oogsten. Dat hebt u zelf eenmaal gezegd tegen de discipelen. En het is niet zo dat alleen toen der tijd die velden wit waren om te oogsten, dus dat de oogst rijp was. Maar dat is vandaag de dag niet anders. Want Heere, toen waren er goddeloze mensen op de aarde, die zijn er vandaag ook nog in overvloed. En dat is toch, Heren, het materiaal dat u gebruiken wilt en wat u gebruiken kunt, mensen, die voor uw aangezicht moeten zeggen dat ze het niet waard zijn en dat ze het niet kunnen, maar waar gij dan uw naam in verheerlijkt. En zo maait u alles af op het witte veld, ook vandaag de dag. En Heren, wil ook vandaag daarmee voortgaan, mensen trekken tot uw wonderbaar licht. Zoudt u ook arbeiders willen uitstoten in uw wijngaard? En dan is dat woord dat ze te verkondigen hebben niet naar de mens, wel voor die mens, maar niet naar die mens, die verzet zich ertegen, tegen die boodschap die u laat verkondigen. En toch is dat een goede boodschap, want u hebt het eeuwig goed op het oog voor verloren mensen. Zoudt u zo vanmorgen ook in ons midden willen zijn, ons willen aanspreken door de verkondiging van uw woord? En zoudt u dat willen doen bij jong en bij oud, bij ziek en gezond? Zou u het willen doen in onze vrolijke dagen, maar ook in dagen van tegenslag en nood? U weet het allemaal. We hebben het ook afgekondigd. De familie Heek kreeg te maken met het overlijden van een oom. Heren, wil zelf troosten. Want mensen zijn daarin maar erge grote tobbers. Wil zelf de weg wijzen in alles. Ook als we ons leven nog maar kort begonnen zijn. We vragen uw zegen voor de zondagsschool. Wil de verkondiging van het evangelie ook daar rijk zegenen, Heren. En ja, dan staan er nog andere activiteiten op het programma van de week. U weet al die dingen, Heren. Kom er zelf in mee, want wij mensen, ja, we kunnen van alles en nog wat organiseren, dat is allemaal zo moeilijk niet. Maar op zich brengt dat geen zegen. Dan bent u nodig. En doe ons dat allemaal maar beseffen, dat we van u afhankelijk moeten zijn. Daar zijn we niet van nature, Heren, we willen ons eigen gang gaan. Nochtans, gedenk uw kerk en u laat het werk van uw handen toch niet los. Wil zijn op de zendingsvelden. Wil zijn in alle kerken waarnaar uw woord de prediking gebracht wordt. En stoot nog arbeiders uit. Opdat het gaat naar die grote dag van de grote oogst. Waarin u de tarwe zult vergaderen in uw schuur. Heren, laat het op die grote dag gezien worden. Dat wij niet gemist worden. Als het wel zo zou zijn, dan hebben we niks te reclameren. Maar Heren, gedenk nog aan uw genade. En wees ons zo nabij. We vragen het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u weet, de Heere Jezus die is op aarde gekomen om hier te lijden, te sterven, weer op te staan. Toch moet je zeggen, dat was niet het enige doel waarom hij op aarde is verschenen, want we moeten maar nooit vergeten, toen de Heere Jezus op aarde verscheen, toen was niet meteen lijden en sterven en weg, nee. Jarenlang, vanaf ongeveer 30ste jaar, heeft de Heere nog gepreekt. En bij dat preken voegde hij ook het uitspreken van gelijkenissen. En daarnaast toonde hij allerlei wondertekenen. Nou, we willen vanmorgen bij het allereerste wonderteken dat de heiland verrichtte gaan stilstaan. En u vindt de tekst in de... Ja, eigenlijk dat hele gedeelte dat we gelezen hebben, de eerste 11 versen, we gaan ze nog niet een keer lezen. Maar ik zal u wel verklappen, we hopen straks in de preek bij 4 punten stil te staan. Het gaat over dat wonderteken van de Heere Jezus, nietwaar? Het eerste punt noem ik waar de Heere dat wonderteken heeft gedaan. Tweede punt, wanneer die dat heeft gedaan. Derde, op welke manier hij dat heeft gedaan. En tenslotte, met welk resultaat de Heere dat wonder heeft gedaan. Dus waar, wanneer, hoe en met welk resultaat de Heere dat wonderteken heeft verricht. We gaan weer zingen, Psalm 89, en daar van de versen 3, 4 en 7, de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Het vierde vers: God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En het zevende vers: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de diensten betreft, volgende week zondag 27 oktober. Dan hoopt 's morgens om 10 uur dominee Liefting voor te gaan. Dan is het ook bediening van de heilige doop. En 's avonds 6:30 proponent van Kralingen uit Ridderkerk. Wat de collecte vandaag betreft, de eerste collecte voor de diaconieme bestemming christelijk noodhulpcluster. Tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Woensdagmorgen is er een koffiemoment voor de ouderen. U bent hartelijk welkom vanaf 1:50 in de consistorie. En voordat alles geldt, zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen Psalm 89, de verzen 3, 4 en 7. Thank you. Gemeente, zullen we straks na het amen aan het slot van de preek zingen uit Psalm 138. En daarvan het derde vers, dan zingen zij in God verblijd. 138 is dat derde vers. En zullen we dat zingen na het amen aan het slot van de preek zonder verdere afkondiging. Gemeente, we gaan vanmorgen kijken naar het wonder dat de Heere Jezus heeft gedaan op een bruiloft in Kana. En het eerste punt, dat noemen we dan waar de Heere dat wonder heeft gedaan. Ja, op die vraag waar dat wonder gebeurde, is natuurlijk heel eenvoudig een antwoord te geven. Daar hoeven we niet naar te raden. Christus heeft dat wonder gedaan in Kana. En Kana, ja, dat was een heel klein stadje, onbetekenend stadje, of was het wel een stadje, misschien een dorp, misschien nog niet eens, ergens in Galilea. Het was zo onbetekenend en ook zo klein, je komt het in de rest van de Bijbel nergens haast tegen. Kortom, Het allereerste wonderteken heeft de heiland verricht op een plek waar we het eigenlijk niet helemaal verwacht zouden hebben. Het was geen stad, het was niet in de tempel van Jeruzalem, maar in een tamelijk onbekend en onbetekenend dorpje. En bovendien, bovendien gebeurde dat wonder bij een gelegenheid waarbij wij eigenlijk niet zo direct zouden verwacht hebben dat de Heere dat wonderen ging doen. Want dit eerste wonderteken verrichtte de heiland op een bruiloft. En ik denk dat we dat toch allemaal wel een beetje vreemd vinden. Laten we maar eerlijk zijn. Dat de Heere nou uitgerekend op een trouwpartij een wonder ging verrichten. Wij verwachten toch helemaal niet dat de Heere Jezus op een bruiloft kon worden aangetroffen. Kijk, als je nou leest in de Bijbel dat de heiland was bij het graf van Lazarus. Ja, dat vinden we nog niet zo vreemd, hè? Dat klopt wel. En als de Heere Jezus in de tempel van Jeruzalem kwam om dat te reinigen, die hele zaak, dat is ook nog wel normaal. En als op een ander moment de Heere de scharen aan het leren was over het evangelie, daar zal ook niemand van ons van opkijken. En wanneer kreupelen en blinden en bezetenen en lammen en noem ze verder maar op, als die allemaal genezen werden, dan zeggen we ja, dat is gewoon, hè. Zelfs wanneer de Heere met hoeren en tollenaars praat, dan vinden wij dat echt niet zo vreemd. Maar dat de heiland nou toch op een trouwerij te vinden was. En ja, niet verkeerd denken, de Heere was er niet eventjes, zeg maar, naar de receptie, cadeautje afgeven en weer weg. Nee, dagenlang. Want een bruiloft, ja, daar in dat oosten, die kon wel uitlopen tot 7 dagen. 7 dagen feest. Dat kunnen wij ons natuurlijk helemaal moeilijk voorstellen. Weet u wat een heleboel Bijbeluitleggers daarom vertellen bij deze geschiedenis? De bruid of de bruidegom zou wel een heel naast familielid van de Heere Jezus zijn geweest. En ja, dan kon de Heere er natuurlijk niet onderuit om daar naartoe te gaan. Hij was ook een familielid, hij was dus ook uitgenodigd, ja. Daar zit dan verder de gedachte achter. Als de Heere niet verplicht was geweest er naartoe te gaan, dan was hij er helemaal nooit gekomen. Maar vanwege die familierelatie, ja, kon hij toch moeilijk de weg blijven. Dus verplichting. Ja, dat is leuk gevonden, maar dat staat nergens natuurlijk in de geschiedenis hier in Johannes 2 te lezen, hè. Sterker nog, als ik het zo lees, dan moet ik zeggen, de Heer Jezus was er helemaal niet tegen zijn zin. Want anders had hij toch in ieder geval zijn discipelen niet meegenomen. En daarbij komt nog wat anders, en dat moeten we ook goed bedenken. Die hele trouwerij daar in Kana, die overkomt de Heere Jezus maar niet even. Nee, hij zelf heeft die bruiloft daar uitgekozen om uitgerekend daar zijn eerste wonderteken te verrichten. Want dat wonder dat de heiland daar heeft verricht, dat is maar niet toevallig gebeurd of zo, het kwam net zo uit. Nee, Christus beheerst ook daar volledig, zoals altijd, de gebeurtenissen. Christus wil dus op die bruiloft zijn kracht, zijn macht, zijn majesteit tonen. En misschien dat u zegt, ja dominee, maar met welke bedoeling deed de Heere dat dan? Nou, in ieder geval zit er deze bedoeling wel achter. De Heere die begint zijn werk hier op aarde midden in het gewone dagelijks leven van ons mensen. De heiland die start zijn taak die hij van zijn vader heeft gekregen op aarde, niet ergens aan de rand van ons menselijke bestaan. Hij zegt, nou ja, de Heer is ergens verborgen in een hoekje begonnen, op een zolderkamertje of waar dan ook. Of ergens in een slaapkamer bij een ziek mens. Nee, de Heere die begint zijn werk midden in het volle leven. En wat is er nou meer een teken van het volle leven dan een bruiloft? Want een bruiloft, dat weten we allemaal wel, een bruiloft staat precies midden tussen de wieg en het graf. Nou, we vinden de Heere dus op een bruiloft. Ik moet zeggen, je kun je moeilijk voorstellen dat je daar nou een Johannes de Doper zou aantreffen. Johannes de Doper, ja, die leefde meer aan de rand van de hele samenleving, hè. Aan de rand van het gewone leven, letterlijk aan de rand, zat in de woestijn. Maar de Heer Jezus, die zoekt niet de eenzaamheid op en iets bijzonders. Hij is gekomen op aarde om het hele leven van ons mensen te reinigen en te heiligen. En dat moeten we altijd maar goed in de gaten houden. Want de Heer Jezus Christus is niet naar deze wereld gekomen om alleen maar hier een klein onderdeeltje van ons bestaan te behouden, of met zielen uitsluitend bezig te zijn, of helemaal zich te beperken tot zaken die passen bij de zondag en bij het sterven. Nee, de Heer Jezus is ook niet op aarde gekomen om hier en daar zo eens een mens te bekeren. Nee, hij kwam om het hele leven van de hele mens te veranderen. Dat is zijn taak, dat is zijn roeping. Dus ja, de zonde die had de hele mens verdorven. Je kunt dat rustig zo zeggen. De mens was in al zijn facetten van het leven aangetast. En daarom zaligt de zaligmaker zondaar ook helemaal. Dat doet hij naar lichaam en ziel. Dat lees je ook trouwens in die allereerste vraag en antwoord van de catechismus, hè. Christus, het eigendom van Christus geworden, zo beleid daar de catechismus, naar lichaam en ziel, naar lichaam en ziel. Nou blijft het natuurlijk wel waar, voor ons gevoel was die bruiloft toch maar een beetje een rare plek om uitgerekend daar een wonder te gaan verrichten. He, voor ons gevoel, ja, voor ons gevoel, weet u hoe dat komt. Omdat wij van bruiloften nog wel eens heel twijfelachtige bijeenkomsten en feestelijkheden maken. En daar kun je niet alleen zeggen van bruiloften hoor. Maar er zijn in ons leven natuurlijk meer van die situaties waar we de Heere maar heel slecht bij kunnen gebruiken. En dat geldt ook wel voor andere dingen, hè. Zou u niet een beetje vreemd opkijken als de Heere bij u zou verschijnen midden in uw vakantie? Of wanneer je hard bezig bent met je hobby, met allerlei soorten van vrije tijdsbesteding. En als we dat nou zo raar zouden vinden, ja, de oorzaak ervan, dat ligt niet bij de Heere. Maar de oorzaak ervan moet je dan bij jezelf zoeken. Want wij mensen, wij ook als christen mensen, we houden er wel eens wat dingen op na. Waarbij we de Heere Jezus toch eigenlijk maar helemaal niet kunnen gebruiken. Wij stoppen de heiland graag weg in een bepaald vakje, of een kastje, in een hokje. En dan denken we, meer nog dan dat we dat zeggen, maar ja, de Heer Jezus, dat is voor de zondag en voor de kerk. En de Heer die is vooral voor dagen als je ziek bent en als de rouw is gekomen, als je oud wordt. Want de heiland, ja, die is voor het hart en voor het geestelijk leven. Hij is voor dagen van moeite en tegenslag. En of die ons dan maar graag wil helpen. Want hij is toch een zaligmaker van onze ziel. Maar in het gewone leven, ja, daar kunnen we de Heer soms missen als kiespijn. Maar vergeet niet, dan bedriegen we onszelf natuurlijk wel, hè. Want de Heer die ziet alles wat we doen. En dat doet hij alle 7 dagen in de week. En daarom deze vraag voor ons allemaal. Hebben wij de Heere eigenlijk wel nodig bij alles in ons leven? De tekst van vanmorgen laat zien dat de Heere inderdaad overal wil komen. Maar laten wij hem dan zomaar overal bij? Wat denkt u? Zou daar nou ergens niet de oorzaak gezocht moeten worden van kwijnend en weinig geestelijk leven? Zit daar nou niet het beginpunt van een heleboel onverhoorde gebeden? Want reserveert u de Heer en zijn dienst ook alleen maar voor een klein stukje ziel? Goed voor gebruik op zon- en feestdagen. En uiteraard, ja, zulke gebeden van u, die verhoort hij dan niet. Want zondigen, dat doen we ook niet met een klein stukje ziel op zon- en feestdagen alleen hoor. Kijk, als je de genade van de Heere afsmeekt, dan kun je nooit minder toe dan met de genade voor je totale leven, naar lichaam en ziel. En daar toont de Heere ook zijn gunst. Kijk maar naar dit hoofdstuk, Johannes 2. Daar is een bruiloft aan de gang, hè, in Cana. Het feest, dat is volop aan de gang. En er wordt dus wijn gedronken door de gasten. En ja, dan weten we natuurlijk wel, er zat in die wijn toentertijd veel minder alcohol dan bij ons in onze wijn. Veel minder, maar ja, het werd wel gedronken. En je kon er ook nog wel dronken van worden hoor. Dat zegt de Bijbel duidelijk. Wel nu, daar zie ik dan ook de Heer Jezus zitten, te midden van die andere gasten. En zijn moeder, Maria. En kijk maar goed, daar vlakbij, daar zitten ook zijn discipelen. En wat gebeurt er dan verder? Ja, wat gebeurt er dan verder? Dan ineens, dan blijkt het waar te zijn wat u wel eens gehoord zult hebben als iemand in de kerk ging trouwen, in het formulier, er staat in dat huwelijksformulier, dat de gehuwden velerlei tegenspoed vanwege de zonde overkomt. Het was daar ook zo. De wijn raakt op. En dan moet u niet meteen denken bij dat opraken van die wijn, dat die genodigden er een geweldige braspartij van hadden gemaakt en dat het daarom een keertje opraakte. Nee, de oorzaak van dat tekort aan wijn zal eerder geweest zijn dat er meer gasten waren gekomen dan waarop gerekend was. En mogelijk was het bruidspaar ook een beetje arm. En dus vanwege de financiën was er ook weer niet al te veel wijn ingeslagen. Maar hoe dat nou verder ook zij, die wijn die raakt op. En ja, hoe moet nou toch een bruiloft verder zonder wijn? Want misschien weet u het, misschien ook niet, maar wijn, dat is er in dat oude Oosten net zoiets als bij ons thee of koffie. Moeten dus de gasten van de bruiloft nog dagenlang op een droogje gaan zitten? Ja, dat kan toch niet? Nou, Maria, de moeder van de Heer Jezus, die vertelt dat probleem zachtjes tegen haar zoon de heiland. Ze zegt, ze hebben geen wijn. En wat voor een antwoord geeft de Heere erop? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. En dat brengt me dan meteen vanmorgen bij het tweede punt, wanneer de Heere dit wonder heeft gedaan. Zal u wel zijn opgevallen dat de Heere Jezus op een beetje onvriendelijke manier zijn moeder beantwoordde? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Alleen al dat woordje vrouw, dat loopt toch bepaald niet over van vriendelijkheid, nee. Schiep de Heer hier bewust een hele afstand tot zijn moeder? Wees die haar wellicht terug? Dat hij meteen duidelijk maakte dat ze zich vooral niet moest bemoeien met het werk van hem, de Heere Jezus. Nou, dat soort vragen kun je natuurlijk hier wel gaan stellen. Maar als je dat gaat doen, dan zoek je toch achter de gebruikte woorden veel en veel meer dan dat er bedoeld is. Zoek nou alsjeblieft niet iets afwijzends achter dat woordje vrouw. In die dagen was dat een normale aanspreekmanier. Maar ja, dat volgende zinnetje, wat heb ik met u te doen, inderdaad. Dat zinnetje, daar zit wel iets van een terechtwijzing in, jazeker. Want de heiland wil niet op aarde gekomen zijn om de wil van zijn moeder te doen. Hij is op aarde gekomen om de wil van zijn hemelse vader te volbrengen. Al moet je wel zeggen, maar ook dit zinnetje heeft de Heer niet op een snauwerige toon gezegd tegen zijn moeder. Nee, waarom niet? Daar kun je uit het vervolg op maken. Even later zien we moeder Maria naar de dienaars gaan. Ze is helemaal niet beledigd of zo. En ze toont ook meteen een groot vertrouwen, een groot geloof in haar zoon. Want naar wie was ze gegaan met het probleem? Naar haar zoon, de Heere Jezus. En dat deed ze al niet wat mokkend. En daar kunnen we vanmorgen trouwens wel het een en het ander van leren. Gaan wij met al onze vragen ook vol vertrouwen naar de Heere Jezus toe? Maria die wist dat haar zoon in de nood kon helpen. Staat dat voor ons nou ook onomstotelijk vast? Maria, de moeder van Christus, toont een groot geloof. En wat daarnaast ook opvalt, Maria moest leren met dat grote geloof nederig te buigen onder haar zoon. Want niet zij gaat het moment bepalen waarop er geholpen moet worden door de heiland. In dat opzicht moest ze de nodige stappen terug doen. Het is wanneer het de Heere behaagt, dan gaat hij helpen. Niet eerder, ook niet later. En die les blijkt Maria hier heel vlug geleerd te hebben. Want ik hoor haar heel kort daarna tegen die dienaars zeggen, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. Ze laat dus alles aan de Heere Jezus over. Kijk, beste vrienden, de tijd van God die valt zelden samen met onze tijd. Daar kom ik herhaaldelijk in de Bijbel tegen. Als u een voorbeeld wil hebben, denk dan bijvoorbeeld maar eens aan Mozes. Mozes, u weet, dat was de man die het volk Israël uit Egypte moest leiden naar het beloofde land. En wanneer moest Mozes die taak op zich nemen? Toen die een beetje volwassen werd, een jaar of 18 of 21 of 23. Nee, Nee. De eerste 40 jaar van zijn leven verbleef Mozes aan het hof van de farao van Egypte. Daar werd hij behandeld als de zoon van een prinses. En na die 40 jaar, nou, na die tijd, sloeg hij eerst eens in Egypte naar dood. En dan denk je, oh, dus toen werd hij duidelijk de leidsman van het verdrukte volk van de Hebreeën. Nee, toen moest Mozes vluchten. En toen kwam hij terecht in een woestijn, de woestijn van Midian, bij een priester daar. En daar ging hij schapen hoeden. Hoe lang? 2 maanden, half jaar? Nee, 40 jaar. En dan pas, als het Heren hem verschijnt bij de brandende braampos, dan pas is het de tijd van God. Dus na in totaal 80 jaar. Iemand zal denken hier, nou die Mozes zal na die 80 jaar dan wel een keer blij zijn geweest dat de Heren eindelijk hem ging roepen om het volk Israël uit de ballingschap weg te voeren. Dat verdrukken daar van die Egyptenaar. Ja, dat had u mooi gedacht, maar toen de Heere Mozes riep, begreep Mozes er heel niks van. Dat hij tot leider van dat volk werd geroepen, dat wilde er bij Mozes niet in. Want Mozes die probeerde toen uit alle macht om onder die roeping vandaan te komen. En Gods tijd en onze tijd, die vallen zelden of nooit samen. Maar de tijd van God is altijd wel de allerbeste tijd. Bent u er ook wel eens achter gekomen? Misschien dat u zegt, dominee, hoe kun je er eigenlijk achter komen? Nou, laat ik een voorbeeld nemen. Het gebeurt wel eens dat sommige mensen op zekere dag denken, maar nu, ja, nu kan God me genade bewijzen, nu kan die echt wel spreken gaan tot mijn hart, want nou ben ik precies ervoor in de juiste stemming. En dat doet God dan niet, want de Heere blijft zwijgen. Het omgekeerde, dat komt ook wel voor. Dat de Heere juist dan gaat spreken tot je hart, wanneer het je heel slecht uitkomt. Of op het moment dat het onmogelijk lijkt te zijn dat de Heere antwoorden zal. Kijk, dat zijn van die dingen die worden door al Gods kinderen ondervonden. Gods tijd is zelden of nooit onze tijd. Nou, zo ging het daar op die bruiloft in Kana ook. He, de wijn is aan het opraken. Ja, en de Heere Jezus doet niks. En de laatste flessen, of zakken waren toen, hè, met wijn, die raken leeg. Nog steeds doet de Heere niks. En pas als de laatste druppels zijn ingeschonken, en als wij zouden zeggen, ja, nou is het te laat, dan komt de Heere in beweging. Dan is zijn uren gekomen. Wij zeggen ervan te laat. En dan zegt de Heere, nee, dat is het goede moment. Want aan onze kant is dan alle hoop verdwenen. Bij ons is geen raad. Maar de Heere heeft een machtige hand en het loopt de Heere dan ook helemaal niet uit de hand. En ja, dat zijn natuurlijk van die dingen die weten we allemaal wel in theorie, maar nou de praktijk. Heb u het ook moeten leren om de Heere te volgen in plaats van hem voor de voeten te lopen? Misschien dat u zegt, hoe doe je dat dan, dominee? De Heere volgen, nou, let er dan eens goed op wat de Heiland sprak tegen zijn eigen moeder. Mijn uren is nog niet gekomen. Er zit niet alleen iets van een terechtwijzing in, maar er klinkt ook iets zeer hoopvols in door. Namelijk, dat er bij de Heere Jezus wel een uren is. En dat die uren ook zeker zal komen. En daar moet de moeder Maria op leren wachten. Dus ze moet het doen met de belofte die haar zoon haar geeft. Zonder dat ze die uren ook ziet aankomen. Ze moet stil zijn. En als ik het Bijbels mag zeggen, ze moet stil zijn en uitzien naar het heil des Heren. Maar dat valt in de praktijk soms niet mee. Is dat u ook wel eens overkomen? Overkomen dat u ging bidden. Heren, leer het me niet zozeer om iets te doen, maar om niets te doen en alleen op u te letten. Kijk, het echte geloof, dat laat de tijd en de vervulling van wat de Heere heeft beloofd aan hem over. Dus ook de manier waarop het gaat gebeuren. Hè? Dat zie je ook duidelijk hier in deze geschiedenis. En dat brengt me vanmorgen dan bij het derde punt. Een derde punt, dat noemen we op welke wijze de Heere dit wonder heeft gedaan. Beste vrienden. Wat voor ideeën er wellicht door het hoofd van Maria moeten hebben gespookt toen ze naar die dienaren ging bij die bruiloft, dat weten we niet. Maar één ding is in ieder geval wel zeker. Ze zei tegen hen, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En daar blijkt eigenlijk uit dat ze het voor zeker hield dat de Heere iets tegen die dienaren zou gaan zeggen. En dan denk je, wacht even, hoe kwam Maria daar eigenlijk bij? Nou, misschien heeft ze gedacht aan dat wonder dat je ook al in het Oude Testament tegenkomt. U weet het misschien ook wel uit het hoofd, hè, dat wonder dat God verricht heeft in de dagen van de profeet Elia. Dat was bij die weduwe in Sarfat. Dat was dat wonder dat de olie in de fles en het meel in de kruik niet opraakte. Het laatste beetje meel en olie verminderde maar nooit. Best mogelijk dat Maria daaraan heeft gedacht toen ze zei, zo wat hij jullie zal zeggen, doe dat. Misschien heeft ze iets heel anders gedacht. Maar dat de Heere uitkomst zou geven door middel van die, wat hier genoemd wordt, die 6 enorme stenen watervaten. Ja kijk, dat wisten ze natuurlijk niet. Want wie lette er op dat moment eigenlijk op die watervaten? Die stonden daar blijkbaar niet gebruikt op dat moment voor de bruiloftsgasten. Dus ze stonden er een beetje aan de kant. Maar de Heer Jezus die kijkt naar die vaten. En dan geeft hij het bevel, vult de watervaten tot de rand toe. En dat doen die dienaars dan. Dat moet natuurlijk wel eventjes geduurd hebben, hè, want elk vat, daar kon zo'n 100 liter water in. Je had in die tijd geen leidingwater. Hij zegt, nou ja, hup, de kraan open en dan loopt dat vat wel vol binnen een tellen wat. Nee, dat moest allemaal met de hand gebeuren, scheppen. En dan, ja, een vat van 100 liter vullen, daar ben je wel eventjes mee bezig. En dan moet dat ook nog 6 keer. 6 vaten, 600 liter. Maar goed, als ze dan allemaal vol zijn, dan moeten die dienaren zo van dat water iets scheppen, met een lepel, om dat de hofmeester te laten proeven, de hofmeester. Wat was dat voor een figuur? Nou, dat was de man die de leiding had bij die plechtigheid en bij die bruiloft. We zouden zeggen, de hofmeester, de ceremoniemeester. Hè? Nou, die man die proeft. En dan is die een en al verbazing. Want die wijn die nou proeft, die is veel en veel beter dan die wijn die tot dat moment gedronken heeft. Dus blijkbaar heeft die man helemaal niet gemerkt dat de wijn aan het opraken was. En zeker niet dat die andere dienaren die er bezig waren bij die trouwerij water aan het scheppen waren in die grote vaten. Die hofmeester, die ceremoniemeester, die denkt dat de bruidegom er wel meer van zal weten. Dat die bruidegom voor een hele mooie voorraad lekkere wijn heeft ingeslagen, maar dat wat achter de hand heeft gehouden. En ja, daar maakt deze man ook een opmerking op over tegen die bruidegom. En hij zegt, het is niet gebruikelijk om de lekkere wijn te bewaren voor later. Die moet je het eerste geven. Maar ja, die bruidegom die snapt daar ook weer niks van, op zijn beurt. Want die man wist ook van niks. En gemeente, wat blijkt er nou allemaal uit? Daar blijkt uit dat de Heer Jezus dit eerste wonderteken eigenlijk een beetje onopgemerkt in alle stilte heeft verricht. Bijna niemand had er wat van gemerkt. Kijk, het was niet zo gegaan dat de Heer eerst midden in die zaal was gaan staan en dat hij vervolgens had geroepen, mensen, mag ik even jullie aandacht, ik heb gehoord dat de wijn aan het opraken is en daar zullen we dan eventjes wat aan gaan doen. En dan ga ik de naam des Heren aanroepen, want mijn vader die hoort me altijd en dan gaat er een wonder gebeuren. En nee, zo ging het niet. Eigenlijk geruisloos is dit wonder geschied. Zelfs die dienaren die dat water hadden staan scheppen in die vaten, die konden je achteraf nog niet eens vertellen wanneer dat water wijn moest zijn geworden. En ze hadden er nog wel met hun neus bovenop gestaan. En de overige bruiloftsgasten in die zaal, misschien waren er wel die eigenlijk van dit hele wonder niks gemerkt hebben. Maar dat is allemaal ook niet het belangrijkste. Want het gaat in deze geschiedenis en bij dit eerste wonder niet om het wonder op zich. Maar het gaat, zo schrijft Johannes erover, het gaat om de Heere Jezus. Om de vorm en om de macht van zijn genade. En dat wil zeggen, Christus die werkt niet volgens wat wij voor mogelijk houden. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de situatie doet zich bij hem nooit voor waarin Christus moet zeggen, ja, dit gaat boven mijn kunnen uit. En mag ik eens vragen, leven wij nou ook vanuit die wetenschap? Dat er voor de Heere eigenlijk net niks te wonderlijk is. Niks onmogelijk is. Want dat is niet niks. Alles, hè? Alle noden, alle zorgen, alle vragen, alle angsten, alle krachten, alle vijanden, alle duivelen. Alles is de Heere onderworpen. Dat wil dan niet zeggen dat de Heere ook wel helpen zal op de manieren op te wijzen en de tijd die wij denken. Misschien verschaft de Heere hulp op een manier die precies het tegenovergestelde is van wat wij gedacht hadden. Wie zal het zeggen? Maar als de Heere helpt, dan doet hij dat niet op een hele spectaculaire manier. Waar de hele wereld stijl van achterover begint te slaan, maar dan gaat het op een stille wijze. En zo schenkt hij zijn genade mild en overvloedig. Want in die vaten zat zomaar 600 liter uitmuntende wijn. Daar kon dat pasgetrouwde stel maanden, misschien wel jaren mee vooruit. Kijk, en daar valt hier de nadruk op. Christus is gekomen, opdat we zijn overvloed zullen hebben. Denkt u ook niet dat de vreugde, de blijdschap op die bruiloft daar in Kana naar het einde toe alleen maar groter is geworden? Nou, zo handelt nou de Heer Jezus. Hij bewaart het beste voor het laatst. Satan doet er precies andersom. De duivel die geeft je de vreugde eerst. En die mag je dan met grote happen en slokken naar binnen werken. Maar de Satan bewaart de kater voor het laatst. Dat gaat net eens bij die rijke man uit die bekende gelijkenis. Die man die leefde alle dagen vrolijk en prachtig, maar toen die vrolijke dagen voorbij waren, toen de eeuwigheid voor hem aanbrak, Toen sloeg hij zijn ogen op, zijnde in de pijn. Nee, de heiland die doet het anders. Hier het kruis, daar de kroon. Hier de strijd en straks de palmtak van de overwinning. En dat brengt me tegelijk bij het vierde punt. Met welk gevolg de Heere dit wonder heeft gedaan. Als je heel aandachtig deze geschiedenis leest, gemeente, dan zie je dat Johannes, de schrijver van dit evangelie, aan het slot ons oog eigenlijk vestigt op slechts één ding. Eén enkel ding. Welk ding? Niet de blijdschap die er kwam onder die bruiloftsgasten over die geweldige wijn die er nou geserveerd kon worden. Ook niet wijst Johannes ons op die plotselinge vreugde bij het bruidspaar dat zij en hun gasten nou overvloed hebben. Nee, Johannes de evangelist, hij wijst ons slechts aan het slot op één ding wat van belang is. En zijn discipelen geloofden in hem. Daar liep het op uit. Daar was het de Heer om te doen geweest. Geloofden die discipelen dan tot op dat moment helemaal nog niet in de Heer Jezus? Nee, dat wil het niet zeggen, maar het zit zo nog kort tevoren. Betrekkelijk kort tevoren had Johannes de Doper de discipelen gewezen op het Lam Gods. Hè? Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En toen waren die discipelen, het waren de nummer 6 op dat moment, die waren geroepen door de heiland. En ja, op dat moment zullen die discipelen een heleboel nog niet geweten hebben en begrepen hebben over de Heere Jezus. Maar hier op die bruiloft zorgt de heiland voor een bevestiging op hun roeping tot discipel. De Heere maakt zo zelf plaats voor het geloof in hem. Hij versterkt dat geloof, dat aanvankelijke geloof. En dat is dat geloof dat het weten mag dat de Heer Jezus is een zaligmaker van zondaren. En ja, dan moeten we er eens goed op letten hoe de Heer dat geloof nou in hun harten werkte. Dat deed de Heer niet door die discipelen die 6 alvast eens een keertje mee te nemen naar een of ander graf. En dat gebeurde ook niet doordat de heiland die discipelen meenam naar het een of andere twistgesprek met Sadduceeën en Fariseeën en noem maar op. Nee, de allereerste stappen in de navolging van de Heere Jezus voor deze discipelen was hem volgen naar een bruiloft. Naar de vreugde, naar een vrolijk feest. Daar ziet u dat de Heere de last niet meteen te zwaar maakt. Nee, de Heere die begint met zijn kinderen ook altijd heel erg eenvoudig. En de Heere bewandelt ook wel de weg van groei. Daar staat van niet voor niks geschreven, eerst de melk en dan pas de vaste spijs. Misschien dat u zegt, ja, maar dominee, hoeveel was dat geloof bij die discipelen na deze bruiloft dan waard? Als u vraagt, niet alleen bij die discipelen, maar hoeveel een geloof waard is, dan moet ik zeggen niks. Niks waard. Want op basis van dat geloof konden die discipelen, zolang ze met de Heer Jezus op de aarde rondliepen, nog niks anders doen dan een stelletje dwaze vragen stellen en domme dingen doen. Maar dan moet u ook één ding niet vergeten. Hoe krom, hoe gebrekkig, hoe klein dat geloof op zich nou ook nog was. Het was wel echt. Hoe weet ik dat? Dat lees ik ook verder in de tekst. Want deze discipelen, staat er, ze hebben de heerlijkheid van Christus aanschouwd. Kijk, en als je de heerlijkheid van de Heere Jezus mag aanschouwen, dan is verder niet zozeer de mate van het geloof van belang, maar dan blijkt eruit de echtheid van het geloof. Misschien dat iemand vanmorgen zegt, dominee, maar als ik bij die bruiloft daar in Kana aanwezig was geweest. Ja, zegt u dan dat wonder, maar dan had ik ook wel geloofd. Uiteraard, hè. Als je zoiets meemaakt, 600 liter beste wijn. Maar dan kun je toch niet anders doen dan geloven in de Heer Jezus. Ja, pas nou op. Er staat hier niet dat die discipelen in dat wonder hebben geloofd. Maar ze hebben in hem, dat wil zeggen in de Heer Jezus geloofd. Ze zagen dus niet die heerlijkheid van de wijn. Maar ze leerden letten op de heerlijkheid van Christus. En daarom zou ik vanmorgen zo'n beetje willen gaan eindigen met deze belangrijke vraag. Kent u al iets van de heerlijkheid van de Heere Jezus door het geloof? Misschien u zegt, ja, wat wordt er precies mee bedoeld? Wat moet je denken bij dat woordje heerlijkheid hier, hè? De heerlijkheid van de Heere Jezus. Wordt daar wellicht de grootheid van de heiland mee bedoeld? Moet je dan aan zoiets denken als de almacht van deze zaligmaker? Aan zijn majesteit en aan zijn grootheid? Zagen dus die discipelen dat de Heer Jezus maar niet zomaar een mens was, zoals 13 in een dozijn, maar dat hij als de Zoon van God uit de hemel kwam? Moet je dus bij die heerlijkheid van de zaligmaker hetzelfde zo'n beetje denken als wat de Israëlieten overkwam tijdens de woestijntocht naar het land der belofte? Dan daalde soms God in een lichtende wolkkolom neer op de tender samenkomst, de tabernakel. Nou, gemeente, als Johannes in dit evangelie spreekt over de heerlijkheid van Christus. Zeker en spelen al die dingen van grootheid en majesteit enzovoorts wel mee, hoor. Maar toch, dan wijst Johannes de evangelist met dat woordje heerlijkheid, wat hij niet eens zoveel gebruikt in zijn evangelie, dan wijst hij vooral op het bijzondere, totale werk wat de heiland op aarde kwam verrichten. Wat kwam de Heer ook alweer doen? Hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Christus kwam in deze wereld om te behouden wat verloren was. En daar krijgen nou de discipelen hier al iets van te zien. Hun meester schenkt namelijk overvloed waar gebrek is. En hij verandert tekort en armoe in rijkdom. Hij schenkt vreugde waar angst is. En die heerlijkheid zou de Heer hier op aarde nog verder gaan openbaren. In zijn weg door Palestina, zijn weg door Galilea, zijn weg door Judea, zijn weg naar Jeruzalem, zijn weg naar het kruis. Want dan aan het vloekhout, ja, daar openbaart de zaligmaker het eeuwige leven voor verloren mensen door zijn dood. Dus die heerlijkheid van Christus, dat is boven alles de grootheid, de macht en de genade van Christus, maar dan wel een grootheid, macht en genade die gehuld is in nederigheid, in zijn vernedering. Mag u die machtige Christus die zichzelf vernederd heeft tot in de dood door het geloof kennen? Misschien dat u zegt, ja dominee, wat is dat nou weer? Is dat je zo even gaat geloven in de Heer Jezus? Nee, dat is dat je oog krijgt voor die zich vernederende zaligmaker, die zichzelf armmakende heiland, die alles heeft afgelegd, die zichzelf ontledigd heeft, die zichzelf overgaf tot aan het kruis. En dat is dat je oog geopend wordt voor die Christus die zichzelf gaf, die zich vernietigd heeft tot in de dood. En die tenslotte gewillig de weg is gegaan, mag ik het vanmorgen zo zeggen, de weg is gegaan naar de hel. En waarom deed de Heere dat? Dat deed hij om jou, de vijand van God, te verzoenen met God. Om juist een verloren mens te zaligen. Om het met al de liefde van zijn hart te spreken. Tot jou hart, zalig zijt gij, uw zonden zijn u vergeven. Mag u door het geloof al iets van die heerlijkheid van Christus zien. Als het antwoord bij u moest zijn nee, moet u één ding goed weten. De Heer Jezus, die heeft als eerste wonderteken water in wijn veranderd. Maar als laatste teken zal die wijn in bloed veranderen. Dat lees ik in het laatste Bijbelboek. Dat gebeurt op de jongste dag. De onrijpe druiven van de wijngaard der aarde, die worden dan in de grote wijnpersbak van de toren van God geworpen. En als die wijnpers getreden wordt, dan komt er bloed uit. Dan is het dus voor eeuwig verloren. En daarom mag u iets kennen van die heerlijkheid van Christus. En als nou het antwoord ja mag zijn, al is het nou nog zo aarzelend, weet dan toch tot uw troost dat dezezelfde Heere Jezus nog altijd bidt, ook vandaag de dag, in zijn hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. En zegt tot zijn Vader: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij me gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij hebt gegeven. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we komen u danken voor uw evangelie. Want daarin gaat het om uw heerlijkheid. U hebt een wonder verricht daar in Cana. Dat was niet omdat dat bruidspaar handenwringend naar u toe kwam en zei: het is wat, nou is de wijn bijna op, kunt u er wat aan doen? En nee, van dat bruidspaar ging niks uit. Maar van u wel. toen uw ure gekomen was om uw naam te verheerlijken, hebt u uitkomst gegeven. En Heere, zo werkt u toch nog. Mensen die als je het zou vragen, dat ze zeggen, nee, dat ben ik niet waard, dat de Heere naar me om zou kijken. Maar dan is er zondaarsliefde in uw hart, dat is uw heerlijkheid. Heere, zult u ons allemaal, jong en oud, ziek en gezond, en wie we verder ook zijn, zou u ons die heerlijkheid willen tonen, want daarin is de zaligheid. Ga zo met ons, Heere, we vragen het u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het vierde vers, dat is de slotzang. 145 vers 4. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. 145, het vierde vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.